Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 122 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 122 en vers 1 van die psalm luidt: ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, en 2, de stammen naar Gods naam genoemd. 122, 1 en 2. Gemeente, wij belijden ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. En daarna willen we samen zingen met dezezelfde psalm, het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijf. Het derde vers van psalm 122. Doe nu in ieder van ons belijdenis in zijn of in haar hart en spreek als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag uit de Bijbel en we lezen hoofdstuk 3 van het Bijbelboek Nehemia. Nehemia 3 in zijn geheel, vers 1 tot en met 32. Dat zal misschien mensen opvallen, dus dan benoem ik het toch maar eventjes. Ik sla even de versen 19 en 20, die sla ik over van het vorige hoofdstuk. Die heb ik vorige week niet gelezen en ook niet bepreekt. Misschien kom ik daar nog wel op terug. Maar we gaan nu naar Nehemia 3 in ieder geval en we lezen dat hele hoofdstuk. En daar luidt het heilig woord van de Heere God in Nehemia 3 als volgt. Toen stonden Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de 100-toren heiligden ze hem, tot aan de Hananiël-toren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen en daarnaast bouwde Zakur, de zoon van Imri. De vispoort bouwden de nakomelingen van Senaja. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten de deuren ervan met zijn sluitbalken en zijn grendels. Daarnaast verrichtte Meremoot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Mesulam, de zoon van Berechja, de zoon van Mezabiel, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Zadok, zoon van Baana, herstelwerk. Daarnaast verrichtten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. De oude poort herstelde Jojada, de zoon van Pasea, en Mesulam, de zoon van Besotja. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grendels. Daarnaast verrichtten de Gibeonieten Melatja en de Meronotiet Jadon herstelwerk met de mannen van Gibeon en van Mispa tot de zetel van de landvoogd van het gebied aan deze zijde van de rivier. Daarnaast verrichtte Uziel herstelwerk, de zoon van Harhoja, een van de edelsmeden, en daarnaast verrichtte Hananja, een zalfbereider, herstelwerk. Men liet Jeruzalem tot aan de brede muur ongemoeid. Daarnaast verrichtte Refaja, de zoon van Hoer, hoofd van de ene helft van het district Jeruzalem, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Jedaja, zoon van Harumaf, herstelwerk en tegenover zijn eigen huis. En daarnaast verrichtte Hattus, zoon van Hasabnea, herstelwerk. Het tweede gedeelte herstelde Malchia, zoon van Harim, en Hassub, de zoon van Pahat Moab, met de bakoventoren. Daarnaast verrichtte Salem herstelwerk, de zoon van Lohes, hoofd van de andere helft van het district Jeruzalem, hij en zijn dochters. De dalpoort herstelde Hanun met de inwoners van Zanoa. Zij herbouwden hem en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grendels. Zij herstelden 1000 el van de muur tot aan de mestpoort. De mestpoort herstelde Malchia, de zoon van Regab, hoofd van het district Bet-Gerem. Hij herbouwde hem en plaatste zijn deuren met de sluitbalken ervan en zijn grendels. De bronpoort herstelde Salun, zoon van Kolhoze, hoofd van het district Mispa. Hij herbouwde hem, overdekte hem en plaatste zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grendels. Ook herstelde hij de muur van de vijver van Siloam bij de tuin van de koning en tot aan de trappen die afdalen vanuit de stad van David. Daarachter verrichtte Nehemia herstelwerk, de zoon van Asbuk, hoofd van de ene helft van het district Betzer, tot tegenover de graven van David en tot aan de aangelegde vijver en tot aan het huis van de helden. Daarachter verrichtte de levieten herstelwerk, Rehum, de zoon van Bani. Daarnaast verrichtte Hasapja, het hoofd van de ene helft van het district Kehila, herstelwerk voor zijn district. Daarachter verrichtte hun broeders herstelwerk, Bavai, de zoon van Henadad, hoofd van de andere helft van het district Kehila. Daarnaast verrichtte Ezer herstelwerk, de zoon van Jezua, het hoofd van Mispa, een tweede gedeelte tegenover de helling omhoog naar het wapenhuis op de punt. Daarachter herstelde Baruch, de zoon van Sabai, vol ijver, een tweede gedeelte van de punt tot aan de deur van het huis van de hoge priester Eliasib. Daarachter herstelde Meremoot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, een tweede gedeelte. Van de huisdeur van Eliasib tot aan het einde van het huis van Eliasib. Daarachter verrichtten de priesters, de mannen uit het omliggende gebied, herstelwerk. Daarachter verrichtten Benjamin en Hassub herstelwerk tegenover hun huis. En daarachter verrichtte Azaria, de zoon van Maasea, de zoon van Hananja, herstelwerk naast zijn huis. Daarachter herstelde Binui, de zoon van Henadad, een tweede gedeelte. Van het huis van Azaria tot aan de punt, tot aan de hoek. Palal, de zoon van Uzai, verrichtte herstelwerk tegenover de punt en de toren die vanaf het huis van de koning naar boven uitsteekt, die aan het binnenplein van de wacht staat. Daarachter werkte Pedaja, de zoon van Paros. De tempeldienaren die op de Ofel woonden, verrichtten herstelwerk tot tegenover de waterpoort aan de oostkant en de hooguitstekende toren. Daarachter herstelden de inwoners van Tekoa een tweede gedeelte. Tegenover de groot, hoog uitstekende toren tot aan de muur van de Oogvel. Vanaf de paardenpoort verrichtten de priesters herstelwerk, ieder tegenover zijn huis. Daarachter verrichtte Zadok, de zoon van Immer, herstelwerk, tegenover zijn huis. En daarachter verrichtte Semaja, de zoon van Sechanja, de bewaker van de oostpoort, herstelwerk. Daarachter herstelde Hanania, de zoon van Selemja, en Hanun, de zesde zoon van Zalaf, een tweede gedeelte. Daarachter verrichtte Mesulam, de zoon van Berechja, herstelwerk tegenover zijn kamer. Daarachter verrichtte Malchia, een edelsmid, herstelwerk tot aan het huis van de tempeldienaren en de handelaars. Tegenover de poort van Mifkat en tot het bovenvertrek van het hoekpunt. Tussen het bovenvertrek van het hoekpunt tot de schaapspoort verrichtten de edelsmeden en de handelaars herstelwerk. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. De tekst voor de preek is eigenlijk het hele gedeelte. Ik lees u nog een keertje vers 1. Toen stonden Eliasib de hoge priester en zijn broeders de priesters op en herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de hondentoren heiligden ze hem, tot aan de Hananieltoren. Tot zover ook even een beetje de samenvatting van het hoofdstuk. Gemeente, tot zover de lezing. We willen nu het aangezicht van de Heere God gaan zoeken. We willen bidden voor de openstaande, openvallende vacatures in de kerkenraad. We mogen de Heere danken voor een geslaagde operatie van Martin van Boerden. Hij was vanmorgen ook in de kerk. Mogen de Heere ook voor danken. We willen bidden voor de operatie van mevrouw Hazenoot, die zij morgen zal moeten ondergaan. We danken de Heere voor de komst van Rosa Lin. We willen ook de catechese aan de Heere opdragen, omdat ook de catecheses deze week weer gaan beginnen. Zowel de gewone catechese als ook de belijdeniscatechese. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere grote God in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat u ons hier weer samenbrengt en dat we mogen luisteren naar uw woord. En ook als het ons op het eerste gezicht niks zegt, wilt u toch, Heere, dat geven dat het ons vanmiddag aan mag spreken. Dat we mogen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En Heere, daarom komen we allereerst tot u, voordat we gaan luisteren naar de prediking. We hebben gehoord uw woord, maar Heere, in de toepassing daarvan en in de uitleg daarvan hebben wij ook de Geest nodig. Want het is de Geest die het aan onze harten toepast. En die het een plaats geeft in ons leven, zodat wij ook gaan doen wat u ons zegt. Zodat het levende werkelijkheid voor ons wordt wie u bent. U de levende God die ons geschapen hebt. U die ons alle dingen geeft. En Heere, dat is veel. Dan mogen wij u hartelijk danken. Voor de zon die vandaag heerlijk scheen. Op deze zondag. Maar ook, Heere, dat we tot tweemaal toe naar de kerk mogen gaan en uw woord mogen horen. Ja, daarin laat u wel merken dat u het op ons heil voorzien hebt. Want dan bent u die grote God die ons zoekt. Nee, wij zoeken u niet vanuit onszelf. Heere, u bent het die zondaren zoekt, maar die ook zondaren zoekend maakt naar u, de levende God. Ja, Heere, en wilt u dat ook geven in ons hart als wij u nog nooit zijn gaan zoeken? En als we het nog wel best vinden om te leven zonder u, dat dat verandert in ons hart, in ons leven. En dat u ook vanmiddag zo dichtbij komt dat we zeggen, ja, maar die dienst van de Heere, daar heb ik nou zoveel heerlijkheid in gezien. En die mensen uit dat Bijbelboek Nehemia, die zijn zo'n voorbeeld voor me. Ik ga ook de Heere zoeken. Ik wil hem ook dienen met heel mijn hart en met heel mijn leven. Heere, maar ook als wij u mogen kennen. Als we in uw woord u ontmoet hebben. Heere, dan moeten we nog zoveel leren vaak. En wil onze ogen dan ook richten, ook vanmiddag op de Heer Jezus, uw lieve Zoon, die u gezonden hebt naar deze wereld. En die we ook in het Bijbelboek Nehemia overal tegenkomen, want hij heeft het zelf ook gezegd. De rol van het boek is met mijn naam vervuld. U, Heer Jezus, bent het. Die op wie alles in het Oude Testament uitliep, U bent het die het Oude Testament ook vervuld hebt. Ja, en u bent het die ook ons leven wil vervullen. En Heere, geef dan dat we ook zullen zien waarom u gekomen bent naar deze wereld. En dat was om onze zonde te verzoenen. O Heere, geef dat wij dat zullen beseffen wat dat betekent. Dat we gezondigd hebben tegen God. Ja, vanuit onszelf dan horen we daar ook maar liever niet te veel over. Mag best wel even genoemd worden in de preek, maar als wij nou op onze zonde gewezen worden, ook heel persoonlijk, ja, dan kan er ook in ons hart zo'n verzet komen en zo'n weerstand tegen u. En Heer, als we dat ook ontdekken bij onszelf, wilt u dan zelf die weerstand ook wegnemen? En die onwil, want we willen vanuit onszelf helemaal niet bekeerd worden. Zelfs als we erom vragen, zelfs als we erom bidden, dan lopen we nog zo vaak bij u weg. O Heere, wij bidden u, zie dan op ons neer in uw gunst en in uw genade. Vergeef ons ook onze schuld en onze zonde. En Heere, als we dan als gemeente vanmiddag voor uw aangezicht mogen komen, dan komen we ook bij u met de zorgen van de gemeente. En we denken dan allereerst wel aan de vacatures die ook gaan komen in de kerkenraad. Heren, geef dat wij mogen zien dat de ambten een instelling van u zijn en dat die ook vervuld moeten worden. En dat dat ook ons verbindt aan de troon van uw genade. Dat ervoor zorgt dat wij u gaan zoeken, heren. Dat we zeggen, heren, nou moeten we een ouderling hebben. 3 ouderlingen zelfs. En een ouderling kerkrentmeester. Heren, wij willen u bidden, wilt u zelf die plaatsen, 1 plaats is al leeg en die andere plaatsen gaan leegvallen, wilt u ze zelf vervullen. En geef, Heere God, dat ook mensen in hun hart de roeping zullen ervaren om die plaatsen in te nemen, maar ook dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en dat ze ook namen indient, biddend. Heere, wij kunnen daar ook zelf zo weinig in beslissen, maar dat we maar bezig gaan, Heren, met u. En wat u wil. En dat we dat in alle dingen van ons leven zullen doen, maar ook in het kerkelijk bezig zijn. Heren, dan mogen wij u hartelijk danken voor een operatie die goed gelukte. En dat Martin nu ook weer geopereerd is, dat de pijn ook weer wat minder mag zijn. Heren God, wilt u hem verder goed herstel geven. Ook met alles wat er in het gezin van Woerden te gebeuren staat. Als daar een verhuizing op het plan staat, Heere God, in alle omstandigheden, wees u hem en ook Inge en ook de kinderen nabij. Geef hen alles wat zij nodig hebben. Heere, maar dank aan u dat u ook in ons land zo'n goede gezondheidszorg geeft, dat we daarin ook iets van uw zorg en van uw goedheid mogen ervaren. Heere, dat bidden we ook voor mevrouw Hazenoot als ze morgen onder het mes moet. Geeft u haar ook die overgave, dat ze zich mag toevertrouwen aan u. En zo kan ze zich ook toevertrouwen aan de handen van doktoren. Heren, mag ook deze operatie slagen. En zegent u haar, ook als ze daarna bij haar kinderen zal verblijven. Heren God, geeft u haar toch ook alles wat nodig is. Heren, wij mogen u hartelijk danken met de familie van Dalfsen. Dat ook de kleine Rosalyn nu thuis mag zijn, bij hen mag zijn. En heren, dat is wel even wennen voor haar, maar ook voor haar kerstverse ouders. En geef, Heere God, ook daarin alles wat nodig is. Als wij de verantwoordelijkheid krijgen over een kind. Heren, wat is dat ook een grote verantwoordelijkheid. Maar gelukkig hoeven we dat niet zonder u te doen. En heren, mogen ze dat ook ervaren. Mogen ze ervaren dat u hen ook hierin de liefde geeft voor Rosalyn. En dat u ook alles geeft wat nodig is om haar op te voeden tot eer van uw naam. Ook als het misschien wel even zoeken zal zijn. En als we daar vragen zijn, heren, wat is het dan mooi dat ze ook bij u die vragen neer kunnen leggen. Natuurlijk, er zijn allerlei mensen die we om hulp mogen vragen, maar we mogen het ook altijd aan u vragen, heren. En ook uw leiding daarin nodig hebben. Wees zo bij Arie en Simantha, heren, wil ze gedenken. En alles geeft wat nodig is. We bidden nu ook voor de start van de catechese deze week. Geeft u ons goede uren met elkaar dit seizoen, heren. En dat ook de catechese ons dichter bij u mag brengen. Als we catechese geven, als catechese team, ook als predikant, maar ook heren de jongeren. Ook de belijdeniscategezanten die zich opgegeven hebben, soms ook met veel twijfel in hun hart, soms ook met veel strijd en aanvechting. Heren, wilt u ook voor hen de weg maar duidelijk maken die zij moeten gaan. En heren, wilt u dan zo zelf daarin ook de eerste zijn, dat u het bent die ons onderwijs geeft. Elke dinsdag en elke woensdag. Heere God, we bidden u zo voor alle jongeren. We mogen u danken dat we hier ook met veel jongeren vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Ook met de jongeren uit Amstelveen. Heere, fijn dat u hen in ons midden brengt. En geeft u hen ook een zegen hier in de kerkdienst. En ook in de ontmoeting straks na de dienst. Heere, wil ook hun God zijn. En dat ze dat ook mogen ervaren en mogen merken. Ja, dat u het zo waard bent om gediend te worden. En dat u zo'n heerlijke God bent in uw Zoon, de Heer Jezus. Heren, wat is dat groot als we dat al jong ontdekken. En ja, als we jong zijn, heren, dan willen we soms nog zoveel. En dan zijn er zoveel dingen waar we denken, ja, dat moet ik eigenlijk toch wel een keer van genoten hebben. Maar heren, geef toch maar dat we zullen zien dat het hoogste genot is om u te mogen kennen. Om nou als een mens die in zichzelf niks heeft en als die in zichzelf verloren is te mogen ontdekken. God giet in genade op mij neer omwille van zijn Zoon. Heren, wat is dat groot, wat is dat heerlijk. Wat is dat een rijkdom, heren, dat we dat ook al jong mogen ontdekken. We bidden u daarom en we vragen u daarom. Niet, heren, omdat wij iets verdienen. Maar we bidden het u alles in de naam van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 102, vers 7, 8 en 9... Psalm 102, vers 7, gij zult opstaan, ons beschermen, 8. Reeds verlangen uwe knechten hare stenen op de rechter en 9, als voor het oog der nageburen. 102, 7, 8 en 9, zijn voor u nog de volgende afkondigingen. En ik lees maar gewoon op wat hier staat. Nogmaals, denkt u aan de vacatures, ik heb er een heel verhaal over geschreven, gemeente. Leest u het alstublieft even door op de nieuwsbrief. En de collectes in deze dienst zijn bestemd in de eerste rondgang voor de diaconie plaatselijk, in de tweede voor de instandhouding van de eredienst en in de derde voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en hij zegene ook uw gaven. Wij gaan zingen op Psalm 102, 7, 8 en 9. Gemeente, er zijn van die Bijbelgedeelten waarvan je kunt denken, ja, wat heb je hier nou aan? En wat moet ik hiermee? Waarom heeft de Heere God dit eigenlijk in de Bijbel laten opnemen? En misschien herken je dat wel, dat je zulke gedeelten tegenkomt. En ja, ook het gedeelte wat vanmiddag voor ons ligt, dat is denk ik ook wel zo'n gedeelte. Een lijst met namen van allemaal mensen die meehielpen met de opbouw van de muren van Jeruzalem. En ja, voor de mensen die toen leefden zal dat best interessant geweest zijn. Hè? Dan, ja, ze kenden misschien wel mensen die daar aan meehielpen. En ze kenden ook die poorten en die gedeelten van de muren die hier beschreven worden. Maar ja, als wij het zo lezen, ja, we kunnen ons er amper een voorstelling van maken. En mensen die geprobeerd hebben reconstructies ervan te maken, die zeggen ook van, nou ja, we weten het niet helemaal precies hoe die muren allemaal liepen. Ja, wel interessant natuurlijk als je van puzzels houdt of als je van geschiedenis houdt. Maar wat hebben wij daar nou aan? Als je nou 1 jaar 3 niet in de Bijbel had staan, dan mist je het niet, toch? Ja, en toch, er staat natuurlijk niks in de Bijbel voor niks. Ook hiermee heeft de Heere God een bedoeling. En als je zelf er nou eens wat dieper in gaat verdiepen, dan komen er toch weer allemaal lessen op je af uit zo'n Bijbelgedeelte. En eigenlijk zelfs weer meer dan ik u en jou vanmiddag kan vertellen. Want ja, we willen ook nog eten, zo en zo. Dus, daar zit echt heel veel in, gemeente. Ik probeer de kern een beetje eruit te halen. Waar gaat het nou in Nehemia 3 om? Nou, het gaat over de opbouw van Jeruzalem. En als het over Jeruzalem gaat, dan is dat niet zomaar een stad. Dat is de stad van de grote koning. Zo heeft de Heer Jezus Jeruzalem ook genoemd. Al die mensen over wie we in dit hoofdstuk lezen, die zetten zich niet alleen maar in voor hun woonplaats. Hè, zoals je dat ook tegenwoordig nog wel kan doen, mensen die in de gemeenteraad gaan of zoiets. Hè, of vrijwilligerswerk doen. Nee, de mensen die hier meebouwen aan de stad Jeruzalem, die doen dat vanuit godsdienstige overtuiging. Die doen dat voor God. Ze bouwen mee aan Jeruzalem omdat het de stad van God is. En niet alleen dus de inwoners van Jeruzalem, hè, bouwen mee. We komen bijvoorbeeld in vers 2 komen al inwoners van Jericho tegen. Of in vers 7, hè, daar komen mensen uit Gibeon en uit Mispa tegen. Dus uit hele andere delen van Israël. Het gaat bij Jeruzalem om God. Het gaat om het koninkrijk van God. Daarom wordt Jeruzalem opgebouwd, zodat Israël hersteld zal worden. Zodat God weer koning zal zijn in haar midden. Zodat God weer zal regeren. Kijk, daar gaat het om. Om de komst van het koninkrijk van God. Nou, dan komt het natuurlijk wel wat dichterbij, hè? Want het koninkrijk van God, dat gaat ons, u, jou, mij natuurlijk allemaal aan. Want dat is waar God mee bezig is in de geschiedenis van deze wereld. Dat zijn koninkrijk weer terugkomt. In het paradijs was God koning. En hij regeerde. In de harten van alle mensen. Ja, zeg, het waren maar 2 mensen, Adam en Eva. Ja, dat klopt, maar hij regeerde over heel deze wereld en in de harten van ieder mens. Kijk, en dat koninkrijk, dat moet terugkomen op aarde. De Heer Jezus heeft ons leren bidden, uw koninkrijk komen. En God is ermee bezig. Kijk, je ziet er vaak nog niet zo heel veel van dat koninkrijk van God. Maar het is al in deze wereld. En in het bijzonder natuurlijk, de kerk, de gemeente van God, een vooruitgeschoven post van het koninkrijk, zou je kunnen zeggen. Kijk, als de Heer Jezus straks terugkomt, dan zal het volmaakt zijn, dat koninkrijk. Maar nu wordt er nog aan gebouwd, zou je kunnen zeggen. En het gaat er natuurlijk allereerst om, en ja, dat is dan ook, dat moeten we toch altijd even zeggen. Allereerst gaat het er natuurlijk om dat wij het koninkrijk van God binnengaan. Dat wij ook zelf onderdanen van het koninkrijk zijn. Dat God in ons, in jou, in mijn hart, regeert. En de Bijbel noemt dat wedergeboorte. Als een mens niet wederom geboren wordt, dan kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Daar gaat het allereerst om. Dat wij God, onze schepper, leren kennen en dat wij hem gaan eren door de Heer Jezus Christus. En als dat zo is, hè, als God nou jouw hart heeft, uw hart heeft vanmiddag. Nou, dan kun je jezelf over de eeuwen heen eigenlijk heel erg verbonden voelen met al die mensen waarvan we de namen hebben gelezen. Je kent er geen een van. We kwamen nog even de naam van Nehemia tegen. Nou, die Nehemia die hier genoemd wordt in dit hoofdstuk, is niet de Nehemia die we in de eerste twee hoofdstukken zijn tegengekomen. Dat is weer een andere man met dezelfde naam. Dus de meeste van die namen had je misschien nog nooit gehoord. En als ik het voorlees, nou dan moet ik uitkijken dat ik mijn tong er niet over breek over sommige van die namen. En toch, gemeente, het waren allemaal mensen van vlees en bloed die daar bezig zijn met de opbouw van Jeruzalem. En je kunt je daarmee verbonden voelen. Waarom? Omdat in het hart van die mensen datzelfde verlangen is wat ook in jouw hart is. In uw hart. Dat het koninkrijk van God komt. En om de Heere te dienen. Om in zijn dienst te staan. En zeker, gemeente, wij hoeven niet meer mee te helpen aan de opbouw van Jeruzalem. He, in de zin van het Jeruzalem wat hier beneden is. Het Jeruzalem wat in Israël gevonden wordt. Die muren daar, ja, die zijn ook niet meer nodig. He. Sinds de uitvinding van het buskruid zijn alle stadsmuren in zekere zin verouderd. En toch, hè, toch moeten de muren van Jeruzalem opgebouwd worden. Het koninkrijk van God moet gebouwd worden. Op een andere manier als dat was voor de komst van de Heer Jezus. Voor de Heer Jezus, ja, wees alles in het Oude Testament, hè, de tempel, maar ook Jeruzalem, wees heen naar hem. En met zijn dood en opstanding heeft de tempeldienst afgedaan en heeft daarom ook de concrete stad Jeruzalem afgedaan, in zekere zin. Daar gaat het niet meer om. Tuurlijk, we moeten bidden om de vrede van Jeruzalem. Dat mag je ook zeker doen, hè, dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Maar het koninkrijk van God is niet meer, uitsluitend, met de stad Jeruzalem verbonden. En de Heer Jezus heeft tegen de Samaritaanse vrouw gezegd, er komt een moment, namelijk na mijn dood en opstanding, dat je overal tot de Heere God kan bidden. Nu moet je nog naar Jeruzalem, naar de tempel, om daar de offers te brengen en daar te aanbidden. Maar er komt een moment, dan kun je ook in Noordwijk mij aanbidden. Of in Amstelveen, of in Lisse. He, dus die plaats Jeruzalem is niet meer zo bijzonder als die was in die tijd. Dat moeten we ook heel duidelijk voor ogen houden. Het gaat uiteindelijk om de opbouw van Gods kerk. De kerk is hier aan het werk. En toen in die vorm, ja, de kerk heeft nu in onze plaats, in onze tijd, een hele andere vorm. De apostel Paulus, hij schrijft het in zijn brief aan de Korintiërs, Gods gebouw. Ja, dat is niet dit kerkgebouw, dat zijn jullie. Jullie zijn het. De opbouw van het koninkrijk, dat is opbouw van de gemeente. De Heere God zelf is bezig om zijn Jeruzalem te bouwen. Hij is bezig om zijn kerk te bouwen. En dat doet hij door de Heilige Geest. En het wonderlijke is, daar gebruikt de Heere God nou mensen voor. Ja, dat is echt waar. Toen gebruikte de Heere God er mensen voor om Jeruzalem op te bouwen. Maar ook vandaag de dag gebruikt God mensen om de gemeente op te bouwen. Dat is best wel riskant van God. Ik vind dat eigenlijk best wel ongelooflijk. Als ik nou God was, dan had ik dat niet gedaan. Dan had ik gezegd, nou, ik heb er niet zo heel veel vertrouwen in. In die dominee van Noordwijk. Laat ik mezelf maar als voorbeeld nemen. Dat die nou mijn woord wel brengt zoals ik dat bedoeld heb. En dat die mij nou wel dient zoals ik dat graag zie. Ja, dat gaat hem niet lukken natuurlijk. Dus weet je wat, ik stuur een engel naar Noordwijk om het evangelie te verkondigen. Nou, dat zou ik gedaan hebben als ik God was. Want ja, zo'n engel, daar kun je weinig kritiek op hebben natuurlijk. Dan kun je zeggen, ja, die doet het goed. Die engelen doen altijd precies wat God van ze vraagt. Mensen zijn faalbaar en die maken fouten en hebben gebreken. En toch gebruikt God mensen. Ik vind dat ongelooflijk, gemeente. En niet alleen mensen die vakwerk afleveren. Hè. Ja, wie doen er allemaal mee met de opbouw van Jeruzalem? Zijn dat allemaal metselaars? Nee. Daar kom ik zo nog wel even op. Gemeente, dit is wel heel een heel belangrijk punt, denk ik. Hè? God gebruikt mensen. En zou die dan jou misschien ook willen gebruiken? Of u? Ja, maar ik kan dat niet. Of ik wil dat niet. Ja, we moeten in eerste instantie dan toch het werk van ambtsdragers noemen, hè, vandaag. Nou, het is heel actueel. Er komen 3 vacatures in onze gemeente. En zonder ambtsdragers kan een gemeente niet bestaan. Maar de Heere wil wel ambtsdragers gebruiken. En we hoeven niet allemaal ouderling te worden, dat is ook maar. Het is niet zo, hè, dat je nou eindelijk het in de kerk pas gemaakt hebt als je dominee bent of ouderling of zo. Integendeel, hè. Wie de meeste wil zijn, die zijn u alle dienaar, zegt de Heer Jezus. Hè? Verbi divini minister, dienaar van het goddelijk woord. Ik ben wel uw dienaar, niet uw slaafje. Dienen, dat is het ambt. Dat is het ambt. Je bent er voor de gemeente. Namens God op bezoek bij mensen om ze te bouwen. Soms ook afbreken. We hebben vorige week gehoord, hè, dat er wel eens iets afgebroken moet worden. Maar niet om afbrekend bezig te zijn, maar om opbouwend bezig te zijn. Altijd met het oog op de opbouw. De opbouw van de gemeente. En niet alleen als ambtsdrager. Nee, we hebben daar als gemeenteleden natuurlijk allemaal een taak in. Hè. Het viel me nog weer zo op toen ik het las. Hoeveel mensen zijn daar wel niet bezig geweest in die stad? Ieder op zijn eigen plekje, ieder bij zijn eigen gedeelte van de muur. En eendrachtig werken ze aan dat ene grote project, aan dat grote bouwproject. Ze zijn samen bezig in de dienst van de Heere. Kijk, gemeente, daar gaat het om. En dan hebben we allemaal een taak. Iedereen. Of je nou meehelpt op de kinderopas, of dat je de preek houdt, dat maakt in principe niet uit. Voor God maakt het niet uit. Want God kijkt toch naar je hart. Als ik hier met tegenzin sta te preken, dan is het voor de Heere minder waard als iemand die met van harte voor hem op de kinderen past. Nou sta ik hier niet met tegenzin te preken hoor. Voor het geval u dat zou denken. Gemeente, wij hebben allemaal een taak in de gemeente. We hebben ook een taak om de ambtsdragers te zoeken. Hè? Om onze knieën te buigen. Kijk, de opbouw van Jeruzalem, waar begint die? Met aan de slag nou allemaal, ga aan de gang. Ja, zeker, dat is ook belangrijk. Maar het begint op je knieën. Dat we een biddende gemeente zijn. Daar begint het bouwen van Jeruzalem. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd, hè? Bid de Heere van de oogst. Dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En niet alleen ambtsdragers, ze hebben een belangrijke taak. En het is ook wel opvallend, hè, dat het ook begint met de ambtsdragers, dit hoofdstuk. Met de priesters. Maar het zijn niet alleen de priesters die Jeruzalem bouwen. Nee, allerlei soorten van mensen. Ieder lid van de gemeente, oud of jong. De Heere wil eerst dat wij ons laten bouwen door hem, maar dan ook dat we samen meebouwen. En dat kan natuurlijk op heel verschillende manieren. Door taken op ons te nemen. Niemand is overbodig, er is zoveel te doen, we hebben echt iedereen ook nodig. En ik zei het al, gemeente, verschillende mensen, niet alleen uit Jeruzalem, ook uit andere steden. Maar ook heel verschillende beroepen, priesters. Maar er zijn ook de hoofden van de districten. Kijkt u maar in vers 12, hè, daar gaat het over Lohes, hoofd van de andere helft van het district van Jeruzalem. En bijvoorbeeld vers 14 tot en met 19, daar komt telkens ook weer tegen. Hè. Het hoofd van het district wordt verschillende keren herhaald in vers 14, vers 15, vers 16. Mensen die dus een functie hadden in het bestuur, laten we zeggen ja, een soort burgemeester. Nou, dan ben je burgemeester, hè? Ben je er niet te goed voor om mee te metselen. en mee te slepen met stenen. En dus ze zetten zich er ook helemaal voor in. En ze voelden zich er niet te goed voor of ze voelden het niet beneden hun waardigheid. Integendeel, want het is natuurlijk ook een eer en een voorrecht dat je mag meehelpen met de opbouw van de muren van Jeruzalem. Nou, bestuurders dus. Maar ook mensen met een beroepsopleiding. Kundige mensen, we lezen over edelsmeden. In vers 8... komt er een edelsmid voor, de Uziel. En ook in vers 31 en 32 zien we ook edelsmeden aan het werk. Samen met de handelaars in vers 32 en ook vers 31. En behalve een edelsmid komen ook een zalf. Edelsmid, je zou het naar onze tijd kunnen vertalen misschien met een juwelier. Met een kunstenaar. We lezen ook over een zalfbereider in vers 8. Hanania, een zalfbereider, dus eigenlijk een drogist of een apotheker. Veel verschillende mensen. Sommigen met een eigen bedrijf. En als edelsmid en als apotheker heb je het vast druk. En als je de winkel dicht doet en je gaat bouwen, ja, dat kost wat. En als er nou iemand meteen medicijnen nodig heeft. Maar ze zetten blijkbaar hun werk aan de kant en ze gaan aan het werk om mee te bouwen aan Jeruzalem. En dan zal de Heer er wel voor zorgen dat ze niks tekort komen. Gemeente, staan we er ook zo in? In het dienen van de Heer, ook in de gemeente. We hebben het allemaal druk. We hebben veel werk. Maar soms moet het werk even wachten. Omdat er werk voor de Heer te doen is. Helpen we mee? Ja, misschien hadden sommige van die mannen wel nooit een troffel in hun handen gehad. En ze zeggen niet, dat kunnen we niet. Nee, ze helpen mee. Maar misschien moeten we dat ook niet te snel zeggen. Ook als er in de kerk iets gedaan moet worden, dat we zeggen, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Als de Heere God ons echt roept, dan maakt hij ook bekwaam. Als we het maar van hem verwachten. Ja, gemeente, de Heere dienen, dat kost wel iets, hè. Dan moet de winkel misschien inderdaad wel even dicht. En dan, dienen van de Heere, dat kost je alles. Dat kost je jezelf. Maar je krijgt er ook alles voor terug. Want in de dienst van God ligt ware vreugde. Deze mensen hebben daar toch iets van begrepen. Want ze zetten zich met hart en ziel in. Voor de dienst van de Heer. Ja, er is liefde in hun hart voor God. Is er in jouw hart ook liefde voor God? Dan is er ook liefde in je hart voor de dienst van God. En dan doet de een dit en de ander doet dat. En het een is niet beter of meer als iedereen maar op zijn plaats aan het werk is. Dat valt ook wel op in dit gedeelte. Hè? Ze zijn bezig. Vaak bij hun huis. Is u dat er ook opgevallen? En we lezen dat in vers 10 over Jedaja. In vers 23 over Benjamin en Hashub. In vers 28 over de priesters. In vers 29 over Zadok. En in vers 30, dat is ook wel een opmerkelijke opmerking. Daar lezen we het over Mesulam. Die verrichtte herstelwerk tegenover zijn kamer. Misschien had hij niet een heel huis, maar had hij alleen een kamer. Hij zat misschien op kamers. Of hij huurde een kamer. En hij is daar aan het werk. Dus ze zijn vaak bezig in de buurt. Kijk, de Heere dienen, dat is inderdaad in de kerk, dat heb ik als voorbeeld gegeven. Maar dat gaat natuurlijk wel verder. Dat krijgt wel een uitwaaiering, zou ik zeggen, in je leven, in je dagelijks leven God dienen. Dat is niet alleen als je bezig bent met het kerkenwerk, maar ook als je bezig bent met je schoolwerk of... Gewoon je werk. Dan sta je toch ook in Gods dienst, als het goed is. Dat doe je toch als voor Hem. Zou niet alles wat wij doen moeten zijn tot opbouw van het Koninkrijk van God? Van het kleinste tot het grootste. Ja, zegt u, maar als ik ben vertegenwoordiger en als ik dan bij daar kom om iets te verkopen, ja, dan ben ik toch niet bezig voor God. Nou, dat hangt er vanaf hoe u dat doet. En hoe u daarin staat. En of u daarin ook iets ja, laat zien. Nou, nog niet eens heel opmerkelijk misschien, weet je, dat je meteen iedereen een Bijbel in zijn handen duwt of zo. Dat is natuurlijk mooi als je dat doet en die vrijmoedigheid hebt. Maar goed, ja, je kunt niet elke keer als je ergens komt een Bijbel geven. Nee, het gaat er natuurlijk om dat je zelf heel dicht bij de Heer leeft. En hem dient. En dan zullen mensen dat toch ook aan je gaan zien, of niet? Dan zullen mensen daar toch ook iets van opmerken, van jij hebt een geheim. En dat mensen daar iets van ontdekken, er is een geheim in jouw leven. Het geheim van de verborgen omgang met God. Het geheim van de verzoening met God. Van kruis en opstanding van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus echt kostbaar voor ons is, dan gaat er iets van ons uit. Dat zal een ander vroeg of laat aan ons merken. Ja, dicht bij huis beginnen, gemeente. Dat doen die mensen hier. Ze zijn dicht bij huis aan het werk. En ja, we kunnen natuurlijk zeggen, ja, we gaan de zending in of zo. Sommige mensen die denken dat als je God echt wil dienen, dan moet je de zending in. Dan moet je helemaal naar de andere kant van de wereld of zo. Dat is natuurlijk mooi als God je daartoe roept. Maar beginnen bij huis. En je kunt je overal zorgen over maken en je kunt overal proberen bezig te zijn. Maar beginnen dichtbij. En er is heel veel te doen in het Koninkrijk van God. En als je dat allemaal op je af ziet komen, dan kun je er haast overspannen van worden. Denk je, ja, maar dit werk is zo intimiderend. Hè? Dat die hadden die mensen misschien ook wel heel Jeruzalem opbouwen. Ja, dat kun je in ieder geval niet alleen. Daar heb je elkaar voor nodig, heel de wereldkerk. Maar dan moet iedereen op zijn plaats, op zijn plek, maar aan het werk. Matthew Henry die zegt bij dit gedeelte, als we allemaal nou een stuk straat voor onze deur vegen, dan is op het laatst de hele straat schoon. En zo is het wel, gemeente. Als we ons maar richten op datgene wat in onze sfeer komt, hè, wat op jouw pad komt, op uw pad, als je dat oppakt om te doen, dan hoef je niet schuldig te voelen over alles wat je niet kunt doen. Maar dan doe je wat je hand vindt om te doen. Begin dichtbij. En waar begint, wat is nou eigenlijk het meest dichtbij dan? Ik heb het hier over het huis. Maar je kunt denken aan je familie, aan je gezin. Maar toch moeten we nog iets dichterbij beginnen, gemeente. Waar moeten we beginnen? Nou, bij je hart. Dat is het meeste dichtbij. Daar moet je altijd weer beginnen. We kunnen natuurlijk beginnen met het stuk muur van een ander. Of dat nou mijn vrouw is, of mijn kind, of mijn vader, of mijn moeder, of mijn opa. Maar beginnen bij je eigen hart. Daar moet het beginnen. De Heer Jezus heeft gezegd, haal eerst de balk uit je eigen oog, voor je de splinter uit het oog van je naaste haalt. Daarmee bedoelde hij niet dat je nooit een ander mag corrigeren. Nee, dat mag wel. Het doel van het die balk uit je oog halen is dat je die splinter bij die ander eruit kan halen. Maar je moet wel bij jezelf beginnen. Altijd bij jezelf beginnen. Wie ben ik voor God? Hoe dien ik de Heere? Heere, wat zijn mijn zonden? Laat u ze me zien. Bidt u dat wel eens? Om je zonden te mogen zien. Om er vergeving voor te krijgen. Maar ook om ermee te breken. Dat is bekering. Concreet. Bezig zijn met je eigen hart. De muur oprichten in je eigen hart. He, dat je een veilige muur hebt waar je achter kan schuilen. Dat je iets ervaart van de kracht van het woord. Dan moet je met dat woord bezig zijn. Dat kan niet anders. Dat je kan weten schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Dat je dat hebt in je leven. Daar moet het beginnen, bij je eigen hart. En het elke keer weer, het verwachten van de Heer Jezus. En het elke keer weer vluchten met je zonde naar zijn volbrachte werk. Bouwen. Ja, en dan ook, hè, natuurlijk inderdaad de mensen die het dichtst bij je staan. Je familie, je gezin. En ook dat begint weer met het woord en met het gebed. Alleen zo bouw je veilige muren. Alleen zo kan het bloed ons redden, gemeente. Alleen die muur houdt het tegen de aanvallen van de duivel, van de wereld en van ons eigen vlees. Zijn we zo aan het bouwen, hè? Opbouwend bezig in het Koninkrijk van God. Opbouwend bezig in ons eigen leven. Het is heel makkelijk om alles af te breken, maar echt opbouwend bezig zijn. We hebben het vorige week gehoord, hè, hoe die mannen het zich voornamen en hoe ze het tegen Nehemia gezegd hebben. Wat zeiden ze ook alweer? In vers 17, daar eindig ik vorige week de preek mee. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, opdat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen. Nee, dat zegt Nehemia. Hoe reageren zij? Dat vinden we in vers 18. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. Laten wij opstaan en gaan bouwen. En wat zien we dan in vers 1? Toen stonden Eljasib de hoge priester en zijn broeders de priesters op. Toen stonden ze op. Vorige week heb ik gezegd, weet u het nog? Als in de Bijbel iemand opstaat, dan begint er iets nieuws. Nehemia was opgestaan in hoofdstuk 2. En nu staan zij op. Ze hebben het zich niet alleen voorgenomen, laten we opstaan, maar ze doen het ook. En ze waren bemoedigd door Nehemia, weet u het ook nog? Nehemia had het verteld, hè, hoe God hem geleid had. En daarom grepen ze ook moed voor het goede werk. Kijk, onze moed, waar kan die vandaan komen als het een groot werk is? Onze moed bij het bouwen aan het koninkrijk van God, waar moet die vandaan komen? Nou, God zelf staat erachter. Nehemia is daar op een wonderlijke wijze gekomen. En Nehemia, hij heeft het voortouw genomen. En het is bemoedigend geweest. Kijk, wij zeggen soms dingen, maar zeggen en doen is twee, hè? We kunnen hele goede voornemens hebben, we kunnen het zeggen, laten we opstaan en bouwen en toch blijven zitten en niks doen. Maar ze stonden op, zoals ze gezegd hadden. Zoals Nehemia was opgestaan. Waar komt mijn moed, mijn kracht vandaan? Ook voor het dienen van de Heer, iedere dag weer opnieuw. Soms kan het zo ontmoedigend zijn. Soms kunnen de resultaten zo tegenvallen. Hè? Als je ziet naar wat voor ogen is. Deze mannen gaan aan het werk. Dat ze zien wat God gedaan heeft aan Nehemia. Gemeente, is dat bij ons ook niet zo. Waar halen wij onze moed en kracht vandaan? Nou, dat komt toch bij de meerdere Nehemia vandaan. Dat komt toch uit de opstandingskracht van de Heer Jezus. Het is uit zijn kracht dat wij kunnen opstaan tot een nieuw leven. Het is vanuit zijn opstandingskracht dat wij kunnen bouwen. Alleen daar vandaan kan onze hulp komen. Niet in eigen kracht. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Gelukkig niet. De genade. De Heere is de eerste en wat een zegen dat Hij ervoor zorgt dat mensen wederom geboren worden tot een levende hoop door de opstandingskracht van de Heer Jezus. Is dat de krachtbron van jouw leven, van uw leven? Dat Hij is opgestaan. Dat die kracht die in de Heer Jezus werkt ook in jou werkt. Door de Heilige Geest. Hoe kan ik de Heere dienen? Niet vanuit mezelf. Vanuit mezelf ben ik niks anders dan zonde, maar alleen vanuit Hem. En ziende op Hem, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heer Jezus. Die om de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Omdat Hij in de hemel is en vanuit de hemel bouwt, mogen wij bouwen. Ja, gemeente, dan is het wel heel opmerkelijk, hè, waar die beschrijving begint en eindigt in hoofdstuk 3. Waar begint het mee? Met Eliasib, de hoge priester en de priesters die de schaapspoort herbouwen. En daar eindigt ook de beschrijving, hè, tussen het bovenvertrek van het hoekpunt, vers 32, tot de schaapspoort. De schaapspoort. Waarom zou nou dit verslag met die schaapspoort beginnen en eindigen? Ja, je moet ergens beginnen. Ja, maar wacht even. Want we lezen hier iets heel bijzonders. Hè? Die priesters die bouwen niet alleen de schaapspoort. Nee, ze doen nog iets anders. Wat doen ze dan? Ze heiligden die. Dat staat alleen over de schaapspoort geschreven. Dat die geheiligd werd. Niet over die andere poorten. Er worden nog veel meer poorten beschreven. En ook hoe ze opgebouwd werden. Maar alleen die schaapspoort die wordt geheiligd. Tot aan de Hananiëltoren. Tot aan de 100 toren heiligden ze hem. Tot aan de Hananiëltoren. Dus ook de torens die... Ja, er is een beetje verschil van mening waar die precies dan stonden ten opzichte van die schaapspoort. Maar ook die torens die bij de schaapspoort horen, die worden ook geheiligd. De gemeente, waarom doen ze dat? Wat betekent dat? Ja, je zou kunnen denken, en Matthew Henry die schrijft dat, misschien is de schaapspoort als eerste klaar, hè, en dat ze daarom die heiligen. En als dan die schaapspoort geheiligd is, dan is eigenlijk heel de stad Jeruzalem heilig. En heel de muur is heilig. Want als het eerste eersteling heilig is, ja, dan is hele deeg heilig, dan is alles heilig. Daar zit wat in. Maar ik denk dat we er toch iets anders uit moeten leggen. Joodse verklaarders zeggen dat deze poort onderdeel van het tempelcomplex was. En dat die daarom ook geheiligd moest worden. Niet alleen mensen gingen hier doorheen. Nee, waarschijnlijk werden de offerdieren die van buiten Jeruzalem kwamen hier doorheen gevoerd naar de tempel. En daarom heette die poort ook de schaapspoort, omdat daar veel schapen en veel lammeren doorheen gingen. En dan is heiligen ook iets meer dan alleen toewijden aan God. Heiligen, dat wil zeggen afzonderen tot gebruik voor de Heer. Je had in de tempel allerlei heilige voorrechten. Een heilige pan waar het reukwerk in zat. Nou, dan mocht je niet even thuis het... de macaroni in koken of zo. Als het heilig is, dan is het van God. Dan mag je het ook alleen voor God gebruiken. Deze poort die mocht volgens Joodse verklaarders opnieuw niet gebruikt worden voor privédoeleinden. Er werd in de poort vaak handel gedreven, maar dat mocht in deze poort niet. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Ook die mensen die van buiten Jeruzalem kwamen en op weg naar de tempel waren, die gingen hier doorheen. Want dit was de poort die het dichtst bij de tempel was. Een belangrijke poort. Toegang tot de tempel. Toegang tot de dienst van de verzoening. Gemeente, hier ging het om. Bij de opbouw van de muren. Die muren die moesten opgebouwd worden als bescherming van de tempel. Van de dienst van de verzoening. Want dat was de kern van Jeruzalem. Daar draaide alles in Jeruzalem om. En daar draait nog alles om. De verzoening met God. Dat was voor de komst van de Heer Jezus zo. En dat is nog zo. Heel de tempeldienst wees heen naar zijn offer. Al die dieren die door de schaapspoort gingen. Je zou het ook kunnen vertalen met de kleinveepoort. Al die dieren die daar doorheen gingen, die spraken aan de ene kant. Mensen, u heeft een schuld bij God. En daarom moet er bloed vloeien. Want het recht van God, daar moet genoeg aan gedaan worden. Dat was de ene kant. Maar, hè, zonder bloedstorting geschiet er geen verzoening. Ken je dat? Weet je dat? Maar die offerdieren die spraken ook van de liefde van God. Voor verloren mensen, mensen die uit de gemeenschap met God gevallen zijn, die God niet meer kennen. En die zonder God op de wereld staan, die alleen maar de toren van God verdiend hebben. Kijk, mensen, er is een betaling. Als u zelf niet meer betalen kunt, kijk dan naar die offerdieren die de schaapspoort doorgaan. Er is plaatsvervanging. Er is verzoening. Kijk, het ging allemaal om dat offer. Het offer wat de Heer Jezus bracht op Golgotha, waardoor God verzoend is. En dat is cruciaal bij de bouw van Jeruzalem. En alleen daar vandaan kan Jeruzalem worden opgebouwd. Alleen daar vandaan kan de gemeente worden gebouwd. Uit de dienst van de verzoening, uit het offer. En ook gericht op de dienst der verzoening. Gericht op het offer. Waarom zitten we hier bij elkaar vanavond? Opdat u de Heer Jezus zou leren kennen. In zijn wonden. In zijn bloed. In zijn verzoening. Daar gaat het om. En dat je daaruit gaat leven. Kijk, zo alleen kan er gebouwd worden. En dat is het fundament wat God gelegd heeft van eeuwigheid. In het kruis en de opstanding van zijn zoon. En daar bouwt de Heere zijn kerk op en daar bouwt de Heere zijn kerk mee. En daarom is er een gemeente tot op de dag van vandaag. Heb jij heel persoonlijk die vaste grond ook gevonden, waarin je anker eeuwig mag hechten. De dood van Christus voor de zonde, van eeuwigheid tot grond gelegd. Is die ook uw, is die ook jouw fundament, het fundament van je leven. Je zegt, hier heb ik houvast aan. Kijk, daar komt het op aan, hè. Niet alleen straks als je op je sterfbed komt, dan heb je zeker bloed nodig. Maar elke dag, gemeente, elke dag. En gemeente, het is er nog. Want vandaag wordt het u nog aangeboden. Dat bloed der verzoening. Die bediening der verzoening. Dat bloed, zegt Calvijn, dat druppelt van de kansel. U wordt erop gewezen. Het wordt u aangeprezen, maar het wordt u ook aangeboden. Veracht het bloed van de verzoening niet. O gemeente, vlucht tot dit bloed. Als een strafwaardige zondaar. Verdoemelijk in jezelf. Om nou alles in dat bloed te vinden. Gemeente, wat een wonder als dat open gaat voor je hart. Dat heerlijke bloed van de Heer Jezus. En dat je daar alles in mag vinden, omdat de Vader daar nou alles in gevonden heeft. Wat een wonder. Dat je niet anders meer kunt en wilt dan je toevlucht nemen tot dit bloed, Heer Jezus. Niet mijn eigen goede werken. Niet de tranen die ik schrij, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden, u alleen. En wat een wonder als dat bloed van de verzoening toegepast wordt aan je hart door de Heilige Geest. En je in dat bloed vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid, heiligheid en het kindschap van God ontvangen mag. Buiten de Heer Jezus en zijn werk is er niks. Geen leven, geen gemeenschap met God. Maar in Hem, door zijn kruis en door zijn opstanding, is er alles wat een mens, een verloren mens, een zondaar nodig heeft. Dat is het hart van het evangelie. Dat staat centraal. Bij alles wat we doen in de kerk. Staat het ook centraal in uw leven. In jouw leven. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Daar kunnen we opbouwen, gemeente. Daar mogen we uitbouwen. En daarom begint en eindigt Nehemia bij de schaapspoort. Daar mag het voor ons ook beginnen en eindigen. En zo verrijzen de muren van Jeruzalem. De Heere bouwt Jeruzalem op. En hij schakelt mensen in. Amen. Maar laten we samen zingen over dat herrijzen. Psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. 89 het eerste. Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in het dankgebed. Laten we samen danken en bidden. Heere, u bent aan het werk. En daarom mogen wij ook aan het werk gaan in afhankelijkheid van u. En Heere, geef dan dat we zo ook zullen bouwen. En dan bouwen, ja, waar het gaat om dat offer, Heere, waar het gaat om die verzoening. Dat stond toen centraal en dat staat nog centraal. Daaruit alleen ontvangen wij het leven, uit uw volbrachte werk, Heer Jezus. Wat u deed door de gang naar Golgotha te gaan. En Heere, hoe zouden wij u daar niet voor danken? Dat u zelf God verzoend heeft, wat wij nooit meer konden. Waardoor wij eeuwig buiten hadden moeten staan. En nu bouwt u een koninkrijk door het bloed. O Heere, geef dat wij die kracht van dat bloed heel persoonlijk mogen kennen in ons leven. En de kracht ook van uw opstanding, Heer Jezus. En dat wij u in het oog mogen hebben bij alle dingen die we doen. Ja, dan hoeven we het gelukkig niet zelf te doen, Heere. Daar danken we u voor. We hoeven het niet uit eigen kracht te presteren. En dan hoeven we het ook niet te kunnen. Maar dan wilt u ons bekwaam maken. O Heere, doe dat elke keer weer opnieuw. Ja, en dan gebruikt u mensen, Heere. Mogen u wel vragen, geef dat wij ons werk doen, getrouw, zoals de engelen in de hemel. En dan komen alles tekort, maar daar is nou ook bloed voor. Heere, verzoen alles wat niet is en niet was, naar uw wens en naar uw wil. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus. Ook als we hier vandaan gaan, mogen de zegenende handen van u over ons uitgestrekt zijn en blijven. En dat door het bloed en door het werk van uw lieve Zoon. Heere, zo willen wij u hartelijk danken en voor het woord wat we hoorden. En u hartelijk bidden, wees ons ook deze week nabij. De rest van deze zondag, maar ook alles wat er deze week weer op ons afkomt. Als het winterwerk weer begint, zegent u het zelf. En mag uw naam alle dank, alle lof, alle eer en alle aanbidding ontvangen. Neem onze harten in voor u, want u bent het zo waard. Amen. Gemeente, laten we samen zingen, Psalm 134, het eerste en het derde. Looft, looft nu aller Heere, Heer, gij zijn knechten, geeft hem eer. En dat geldt natuurlijk ook voor dienstmaagden. Er bouwden zelfs vrouwen mee aan de stadspoort. Ik weet niet of u dat gelezen hebt, in vers 12. Salum, de zoon van Loes, hij en zijn dochters. Dus ja, wat dat betreft, knechten en dienstmaagden. 134. 1 en 3. Gemeente, ga hier vandaan, dragende die zegen van de Heere, heft uw hart dan op tot hem en ontvang die zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.